Juliet. Interne keuken.
Ik zou iets kunnen vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze aflevering van Interne Keuken. Maar als ik dat vertel, besef ik nu, terwijl ik het aan het vertellen ben, kan ik volgende week niet meer veilig over straat lopen.
Huh?
Ja, een paar dagen geleden, ik denk dat het dinsdag was of woensdag, liep ik hier in Antwerpen over straat. Ik was iets gaan drinken, koffietje gaan drinken. En plots hoor ik achter mij roepen, Koen. En ja. Een jonge man tikt op mijn schouder en spreekt mij en zegt van, jij bent toch Koen Filette? Ik zeg, ja. Ah, ik heb een boek geschreven, mag ik het u meegeven?
En hij zit hier.
Hij zit hier, ja.
Oh my god.
Ja. Ja. Dus volgende week ga je...
Schrijvers vanuit het hele land, Koemond in Antwerpen, drink daar koffie, halen daarheen.
We gaan zo meteen met Thomas praten.
Radio 1. Altijd.
Benieuwd.
To be loved by you, dat was Karen Dalton. Dag Thomas Serien.
Goedemiddag.
Jij was de man die op mijn schouders klopte.
Inderdaad.
En mij het boek Klank in mijn handen stopte. We hadden het al op de redactie liggen. Je stond op de longlist, maar we hebben je dan wat naar voren geschoven. Ja. Het is interessant. Ja. Het boek heet Klank. Jij bent filosoof van opleiding.
Ja, inderdaad.
Het boek is eigenlijk een uit zijn voegen gebarste... Ik ben altijd geneigd om licentiaatsverhandeling.
Masterproof.
Masterproof.
Meester. Het is inderdaad gebaseerd op mijn masterproof, maar ik was er op zich wel al langer mee bezig. Het is eigenlijk zo, ik heb filosofie gestudeerd in Gent.
Ja.
En ik deed eigenlijk doorheen de jaren elke paper, elk werkstukje over muziek.
Het ging altijd over muziek.
En ja, de professoren vonden dat niet altijd even fijn. maar ik Ik had er toch altijd een soort filosofische, ik gaf er altijd een filosofische draai aan.
Ja.
En dat werd toch geapprecieerd. En ja, dan heeft het uiteindelijk ook een thesisonderwerp.
Ja, hoewel jouw boek begint met filosofie, dat is de kunst van met woorden allerlei verheven gedachten te formuleren. Je begint je boek met te zeggen hoe moeilijk en misschien wel onmogelijk het is om zinvol over muziek te praten. Er is een uitdrukking van Elvis Costello of van Frank Zappa. Ik weet eigenlijk niet zeker wie het gezegd heeft.
Ja, daar is nog een discussie over momenteel.
Je weet welke uitdrukking?
Ja, de uitdrukking is natuurlijk, die verwijst naar het feit dat een muziek in de eerste plaats er natuurlijk is om naar te luisteren, zou je kunnen zeggen.
En wat is de uitdrukking?
Hoe dat Frank Zappa het exact heeft gezegd, weet ik
niet. Je zou het moeten horen.
Nee, maar over muziek praten, dat is zoals dansen over architectuur.
Ja.
Oké. Okay. Praten over muziek is als...
Leuk citaat, maar we weten dus niet van wie het is.
Nee.
Ja. Nee. Maar ja, er zijn wel meerdere filosofen en denkers, muzikanten die daar iets over hebben geschreven in de zin van, ja, het is misschien onmogelijk om echt volledig te vatten wat het is om muziek te ervaren. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke opmerking zal zijn, een gedachtegang die altijd... heeft gespeeld bij mij. En tijdens het schrijven van een boek heb ik er ook zoveel mogelijk rekening mee proberen houden.
Ja, vandaar ook dat we gevraagd hebben om jouw computer mee te brengen. Je laptop staat naast je. Die barst dus vol met muziekfragmenten. Als je in de loop van het gesprek de behoefte voelt om het te illustreren met het geluid of met een muziekje of met...
Dat zal ik doen.
Of met lawaai, want er zitten verschrikkelijke dingen tussen. Ja. En die playlists staan ook op je site. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, het is zo. Ik dacht, als we ervan uitgaan dat we eigenlijk niet de muziek volledig kunnen vatten, dan moeten we misschien een boek schrijven dat als een muziekstuk leest. Dus dat was ook mijn bedoeling een beetje. Ik heb een boek geschreven die begint met een prelude en die eindigt met een slotakkoord. En elk hoofdstuk is eigenlijk gebaseerd op een nummer. Nu, dat hoofdstuk zelf gaat niet specifiek over dat nummer, maar de titel daarvan verwijst wel naar wat ik allemaal in dat hoofdstuk zeg.
Zeg, maar het is interessant wat je zegt over lawaai. Het begint dan met de vraag, wanneer is iets muziek?
Ja, tuurlijk.
Is het gewoon pokkenherrie?
Mm-hmm. Daar gaat ook een van de hoofdstukken over en dat is natuurlijk een interessante vraag, want ja, als we over iets willen praten, dan moeten we toch eerst weten wat het juist is. Dan ben ik beginnen lezen en dan merk je wel dat er natuurlijk verschillende zaken over geschreven zijn. Vroeger was het bijvoorbeeld de gewoonte om muziek te gaan definiëren aan de hand van voorwaardes. Dus dan zeiden de mensen van, ja kijk, muziek moet uit geluiden bestaan, uiteraard. Dat is een noodzakelijke voorwaarde. Ja? Maar ja, dan krijg je heel de kwestie van, wanneer wordt dat dan muziek en wanneer is dat dan gewoon geluid? Als we dan een blaffende hond horen, is dat dan muziek? En waarom is het dan geen muziek? En dan begonnen ze eigenlijk te zoeken naar die voldoende voorwaarden die er nog moet bij horen. Maar dat bleek toch niet zo gemakkelijk te zijn. Want ze begonnen dan te denken van, ja, misschien moet het harmonisch samenklinken. Misschien moet het een bepaald ritme hebben. Maar ja, dat bleek toch allemaal een beetje subjectief te zijn. Want ja, wat voor de ene heel betekenisvol als muziek kan ervaren worden, is misschien voor de andere juist een cacophonie van klanken. Dus die manier van werken was toch niet zo handig. Dus ze dachten, we gaan eens overgaan naar misschien eerder een beschrijvende definitie. Die dan eerder verwijst naar bijvoorbeeld, muziek bestaat heel vaak uit verschillende tonen. Die dan makkelijk op een toonladder geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld. Of die een duidelijke frequentie hebben. Maar ook die manier van werken bleek toch niet zo gemakkelijk te zijn. Vooral omdat wij natuurlijk heel sterk gaan rekening houden dan met de cultuur waar we in leven. Zeker vaak ook op een westerse manier daarnaar gaan kijken. En niet-westerse muziek baseert zich bijvoorbeeld op een volledig ander toonladdersysteem dan de westerse muziek.
Maar zelfs binnen de westerse muziek denk ik dat de definities die je net gegeven hebt, die gelden voor de mainstream, voor popmuziek en voor melodieuze instrumentale muziek. Maar er zijn altijd ambetantrikken, muzikanten die dan de grenzen gaan opzoeken en met plezier daarover stappen.
Ja, want dan heb je natuurlijk zo, als je nu denkt aan de atonale muziek van Schoenberg.
Waar we het een paar weken geleden over hadden.
Ja, inderdaad. Dat zijn grote componisten geweest in de 20e eeuw, die nog altijd heel veel invloed hebben. En je kan toch niet gaan zeggen dat die maken geen muziek. Hè. Dat is heel moeilijk om dat te gaan volhouden.
Is muziek iets wat je maakt met muziekinstrumenten?
Ik denk ook daar dat we niet op het juiste pad gaan terechtkomen. Omdat het probleem is vooral dat natuurlijk heel veel zaken, heel veel muziekgroepen in het algemeen, heel veel zaken gebruiken uit de natuur bijvoorbeeld, om muziekstukken ook vorm te geven. Zo weten we dat weten we bijvoorbeeld dat heel veel natuurgeluiden ook gebruikt worden in muziekstukken. Ja. Zo is er bijvoorbeeld een man, Chris Watson, dat is een Australische componist. En die is eigenlijk ja, in de muziekgeschiedenis heel bekend geworden als diegene die heel goed is in het opnemen van natuurgeluiden en dat verwerken als een soort soundscape.
Ja, maar echt letterlijk hoort... opnemen. Niet, ja. Zo, niet zo, we doen een onweer na en we doen een vogeltje na, maar...
Ja, het is echt opnemen. Ja, het is misschien interessant om daar een klein stukje
te doen. Daarvoor staat
te horen. Het is eigenlijk een werk dat hij geschreven heeft op basis van een trein. Geluid, dat was eigenlijk een trein die reed van de oostkust naar van de oostkust van Mexico naar de westkust van Mexico. Dat was een bekende trein. En de laatste rit van die trein heeft hij opgenomen. Ja. En hij heeft op basis van die geluiden een muziekstuk gemaakt dat eigenlijk heel mooi kan...
Je maakt zelf al het onderscheid. De trein maakt geluid... Maar wat hij ermee doet, is muziek.
Ja. Laat het horen.
Ja, maar ik kan het even laten horen. En dan kunnen luisteraars ook een beetje een beeld scheppen over hoe dat treingeluiden toch wel op een muzikale manier binnenkomen.
Is het al bezig?
Nee, ik moet het
even... Nee, dat was een stuk van Cage.
Ja, dat komt straks zeker nog te sprake, Spim.
Eventjes zoeken, want...
De 4 minuten 33 stilte van John Cage. Die zijn
alles wat je dan niet omgeeft.
Ik kan daar nu naar luisteren.
Ja, okay. Ga even naar een stukje Cage luisteren. Nee, dat mag. Alles wat je dan hoort.
Ik
dacht dat ik de Sound of Silence hoorde, maar ik kan me vergissen.
Nee, we zijn aan 4 minuten 33 van John Cage bezig. Luister.
Dus ja, sorry voor het zoeken, maar dat is... Sommige van die zaken die zijn heel obscuur, hè. Die hebben eigenlijk enkel op
YouTube. In de krochten van het internet. Heb je het gevonden ondertussen?
Ja, dit is het stuk.
Nu is het wel bezig.
Ja, ja. Het is ook een stuk eigenlijk waarbij dat de trein door een tunnel rijdt. Dus subiet gaat de trein horen.
En is subiet over een kwartier?
Nee, ik ga echt een beetje, zal het een beetje doorspoelen.
Wij van de radio hebben ook niet alle tijd.
Ja.
Hier is de trein.
Ah ja.
Dat is Joan of Arc van OMD.
Ja, maar ja, het stuk verandert nog wel een beetje doorheen. Wanneer dat een beetje verder gaat, dan komen er nog wat geluiden bij, gaan er een paar geluiden weg. Maar op zich is die trein wel altijd de basis geweest van het werk. En dan kan je natuurlijk misschien gaan nadenken van misschien speelt die intentie van die componist wel een belangrijke rol. Hè. Dat is ook een kwestie die dan naar boven komt. Van, ja, misschien is muziek wanneer dat bedoeld wordt om als muziek te gehoord te worden.
Het is hij of zij die de klank, die het geluid, die het lawaai produceert, die bepaalt of het muziek, als hij het als muziek bedoelt, is het muziek.
Ja, ja. Nu, dat is een bekende definitie. Hè. Die is zelfs zodanig bediscussieerd geweest door een aantal filosofen, dat ze dan kwamen tot een ingenieuze definitie die als volgt gaat. Muziek is een gebeurtenis die georganiseerd of geproduceerd is om naar te luisteren of om gehoord te worden. En die ook een bepaald kenmerk bevat, bijvoorbeeld zoiets als ritme of zoiets als harmonie.
Muzikale kenmerken.
Ja, muzikale kenmerken heeft. Of ook voor die reden daarnaar geluisterd wordt. Dus in die zin, ze maken een onderscheid tussen dat het gecreëerd is omwille van die reden en ook dat het misschien geluisterd wordt omwille van die reden.
Ah ja, dat je er als luisteraar die melodie of harmonie, dat ritme in gaat zoeken en dan ook vinden.
Ja, ja, op een of andere manier, ja.
Ik denk dat we nu naar Yoko Ono toe.
Ja, want eigenlijk, het is zo in mijn boek... in mijn boek zeg ik eigenlijk dat die definitie zelfs niet goed genoeg is. En dat is omdat er een aantal voorbeelden zijn in de muziekgeschiedenis ik ga er ook een aantal bij nemen.
Ga je iets van Yoko Ono laten horen?
Ja.
Allee.
Ik ga een werk laten horen van Yoko Ono, die ze geschreven heeft in 1971.
Niet te veel uitleg begeven.
Ik ga het gewoon laten horen. Het duurt 31 seconden.
Zoek de 7 verschillen met de Beatles.
Ja.
Mijn tevoren kun je ook gewoon in mijn auto
komen. Dat volledig terzijde.
Ja. Klaar?
Ja, het is, nu is het water eigenlijk aan het weg.
Ah, het is nog niet klaar.
Ja. En binnen 10
seconden... Tot aan het gaatje.
Is het dan klaar? Het duurt 31 seconden.
Ja.
En het is...
En dus is je niks anders dan het doortrekken
dan dat.
Van...
Ja. Dan, en Het is natuurlijk deel van een album, Fly, dat ze gemaakt heeft in 1971. Niet heel dat album staat vol met van die rariteiten, maar...
Hoe heet dit nummer trouwens op het
album? Ja, het noemt Toilet Piece Unknown.
Allee.
Ja. Dus de hele kwestie is hier natuurlijk, is dit muziek of niet? En dan kan je natuurlijk gaan afvragen, binnen de definitie die ik nu juist vermeld heb, zou je kunnen zeggen dat Yoko Ono wel een soort van reden had, of een soort intentie had, om deze toiletgeluiden te gaan produceren, om dat dan ook als een muziekstuk te gaan uitbrengen.
Het is een beetje de auditieve variant van dat urinoir van Marcel Duchamp.
Ja, daar moet je ook steeds aan denken. Ja.
Zet in een museum, ik zeg dat het kunst is, dus is het.
Ja, dus is het kunst. Ja. Maar dan kan je natuurlijk dat tweede aspect van die definitie gaat dan over die muzikale kenmerken. En dan vraag je natuurlijk af van ja, heeft ten eerste Yoko Ono hier wel een muzikaal kenmerk willen insteken? Want de toiletgeluiden die zij hier produceert, heeft de reden waarom dat ze dat heeft gedaan, is om ook een beetje te reageren tegen toch ook een elitaire visie die wij hebben over kunst. Kunst wordt vaak gezien als iets dat... Dat boven dat Bach wordt gezien, Mozart wordt gezien als muziek die
dicht bij God is,
groots is. Ja. Natuurlijk, als je dan afkomt met dit, dan maakt dat allemaal heel banaal. Ja. En Yoko Ono wou eigenlijk de kunst terug bij de dagelijkse realiteit brengen. Natuurlijk is dit wel een van de meest dagelijkse praktijken.
Dat is wel waar, maar eigenlijk is dit ook zeer elitair.
Ja.
In de zin van, dit is bedoeld voor een zeer elitair publiek dat in die logica wil meegaan.
Om te begrijpen, ja.
Mensen willen een liedje horen.
Ja, dat zou dan natuurlijk een soort reactie daarop kunnen zijn. Maar dan nog blijft het wel heel moeilijk om met de definitie die ik dan er juist heb aangehaald, om te gaan zeggen van ja, wat is nu het verschil tussen dit werk en de toilet die werkelijk wordt doorgevoerd. En dan krijg je natuurlijk een beetje de vraag van ja, als je daar nog een soort definitie... moet voorgeven, ja, dan zit je vast. Dan zit je,
ja, en misschien dit was dan... Ja, zeg maar,
misschien
dan.
Is haar werk de volledige cd. Hè? Is dat het werk en niet dat stukje? Misschien de context maakt het misschien. Hè? Dus,
ja, maar er zijn evengoed artiesten die puur op basis van zo'n zaken constant muziekstukken uitbrengen.
En dit was dan nog geluid.
Ja.
En nu moeten we naar John Cates, die een stuk componeert. Mm-hmm. Het heet 4 minuten 33. Kan je dat ook even laten horen?
Ja ik heb zelfs een live versie mee.
Ja.
Dus,
daar hoeven we eigenlijk nauwelijks uitleg bij te geven. Dat is zo klassiek geworden. Het is 4 minuten 33 stilte.
Uh-huh.
Dus dat is
geen... Hij heeft ook een partituur ervan geschreven.
Ja. Het is dus geen geluid.
Het is in drie bewegingen.
Nee, het is dus inderdaad uitgebracht als een werk zonder geluid, waarbij je 4 minuten 33 seconden lang niets doet eigenlijk. Nu, maar het interessante aan dat werk is dat natuurlijk mensen dan gaan zeggen oké, we horen stilte, we horen geen geluid, maar eigenlijk is dat ook niet volledig correct.
Ja, want je hoort wel geluid.
Je hoort
natuurlijk
wel. Op dat moment... Als het voor het live wordt gespeeld, hoor je mensen kuchen. Je hoort schuifelende voeten. Je gaat misschien ook bepaalde mensen die hun zitvlak gaan verplaatsen. Ja. En dat creëert... Je hoort je eigen hartslag, je hoort je eigen ademhaling. En dat experiment dat John Cage naar voren brengt, is wel interessant om de kwestie naar boven te brengen van, ja, bestaat stilte eigenlijk wel? Bestaat er wel zoiets als absolute klankloosheid?
Het is bijna meditatie, hè?
Je zou kunnen zeggen dat het ons een kans geeft om even stil te staan bij de zaken. En ook eventjes te gaan kijken van, ja, wat horen we nu eigenlijk werkelijk als we stilstaan bij zaken? En zijn stukjes natuurlijk heel handig of zo om te gaan gebruiken in heel die kwestie van, ja, wat is dan muziek, wat is dan stilte, wat is dan lawaai, want dat is dat er dan ook nog bij kan genomen worden. Van ja, zelfs dat onderscheid is niet zo duidelijk.
Zullen we even luisteren naar, je had die live versie klaarstaan, hè?
Ja, het is een live versie van, het is een orkest.
Is al bezig?
Het is al gedaan, bijna.
Het is bezig.
De komst mag al komen.
De luisteraars kunnen dat waarschijnlijk niet zien, maar je ziet hier echt een concert... klaarstaan, wordt eerst geapplaudisseerd.
Ja. Gaan ze ook stemmen zo meteen?
Dus ja, ze stemmen meestal ook. En ze,
toch om te zien dat ze die stilte heel goed spelen.
Het is aan een aantal bewegingen dat John Cage heeft gemaakt. Dus in die zin, na elke beweging...
Wacht, het gaat beginnen.
Dit is een versie voor orkest, hè? Want je kan het dus met allerlei instrumenten...
Je hebt ook een metal versie op YouTube staan. Dus waar dat een aantal echte black metal...
Zijn er ook muzikanten? Er zijn covers.
Er zijn covers. Ja, en dan komt
heel de stem nu.
Ja, dit is niet het stuk.
Nee, zijn aan het stemmen.
Dat is de
dan komt heel de kwestie natuurlijk naar boven van, ja, kan je dit dan plagiaat noemen? Dat is ook een heel moeilijk. Kan je dit gaan plagiëren? Of is dat niet mogelijk?
Het is bezig.
Ze zijn begonnen, ja.
Mooi wel, hè?
Mooi stukje.
Nu zitten we dus aan de absolute stilte in onze vraag, wat is muziek? Thomas, zullen we nu overgaan naar het tegendeel daarvan?
Lawaai.
Van wit naar zwart. Je hebt in je playlist muzikanten staan die verschrikkelijke herrie produceren. Het meest indrukwekkende is de groep, ik weet niet goed hoe ik het moet uitspreken. Ik denk Sun O, of gewoon Sun.
Sun eigenlijk.
Er staat er nog een bolletje achter.
Ja, dat verwijst naar... Sun O is eigenlijk fout. Veel mensen zeggen vaak Sun O, maar het is eigenlijk Sun gewoon.
Sun. Ja. Wat is dat voor een groep?
Ja, dat is eigenlijk een groep die zogenaamde, ze noemen het zelfs, een soort drone doom muziek maken.
Drone doom. Dat is een genre, drone doom.
Ja, of doom metal, drone metal wordt soms ook wel gebruikt. Dat zijn eigenlijk, oorspronkelijk is dat een project ontstaan van twee muzikanten die enkel en alleen met gitaarversterkers werken. Dus er zijn geen drums aanwezig. Zij treden eigenlijk op met een muur van versterkers.
En zijn er ook gitaren bij aanwezig? Of?
Ja, en zij spelen eigenlijk alleen maar heel lage tonen, die ze eigenlijk als een soort drone, zo noemen ze dat ook in de muziek, een drone is een soort lange aanhoudende toon.
Ja, een dreun.
Een dreun eigenlijk. En die worden gewoon altijd aangeslagen, die tonen. En soms wordt er ook een beetje laag gezang op gezet. Maar eigenlijk versta je daar weinig van. En zij treden op in...
Hoort.
Dit is buiten, dit is straat.
Wat zijn de kerkklokken achter ons?
Okay. We waren over Sun bezig.
Nee, maar zij treden op in monnikenkleden. Hè. Dus zij hebben ze van die zwarte gewaden aan. En er is tijdens optredens enorm veel mist, waardoor dat er echt precies een soort...
apocalyptische sfeer.
Interessante...
Ik denk dat ik er klaar voor ben.
Ja, maar het is interessante aan die muziek, aan de lawaai dat ze eigenlijk, of muziek dat ze produceren, is dat zodanig hard binnenkomt in het lichaam dat het echt heel moeilijk is om die optredens uit te luisteren.
Iedereen loopt altijd weg.
Zij zoeken een soort grens op wat muziek of geluid met mensen kan doen.
Hebben ze zelf oorstoppen in?
Ja, ze gaan erover. Ze gaan over die grens.
Ja, over de grens. Zij zijn eigenlijk een van de laatste bands die er bestaan momenteel.
Luidste.
Ja.
Er zijn mensen die bloedneuzen krijgen tijdens het concert.
Ja, er zijn gevallen bekend. Er zijn gevallen bekend van mensen die bloedneuzen krijgen, die ook, als je zonder oordoppen naar het concert gaat, dan ben je doof.
Allee, het is een vorm van euthanasie. Eigenlijk.
Dus dat is eigenlijk geluid, dat zijn trillingen van de lucht, die zo sterk zijn dat je je oren niet meer kan gebruiken om het waar te nemen. Die gaan ervan kapot. Maar je voelt het met elke cel van je lijf. Kan je het laten horen? Weliswaar op prutsniveau.
Er is een live, ik heb een live versie mee. Het is natuurlijk misschien wel belangrijk om de luisteraar niet te luid te gaan zitten. Maar dit is een live set dat zij gespeeld. Zij spelen ook altijd heel lang.
Ja. Tot iedereen de zaal uit.
En het is voor velen ook een soort religieuze ervaring om dat mee te maken. Ik ga even in het midden van de set opzetten.
Ja. Op de radio kunnen we dat volume, wegens technische beperkingen, niet eindeloos optrekken. Zet thuis de radio zo
hard
als u kan.
Het heeft iets van de luchthaven.
Er is geen herkenningsapplaus, valt mij op.
Maar dat doen ze eigenlijk een uur aan het stuk.
Ja.
Maar ze wisselen wel... Als je het natuurlijk in het begin opzet en dan op het einde, dan merk je wel een soort verschil. En het interessante is dat sommige mensen dit natuurlijk vreselijk vinden, maar anderen vinden dit geweldig. Zijn echt fans die zeggen, dat is voor mij een religieuze ervaring om dit mee te maken.
Maar dan is de vraag toch... Waardoor die mensen die dat goed vinden en die daar intens van genieten, wat de elementen in die muziek zijn, het is niet melodie, het is niet ritme, het is alleen maar... Wat zou de aantrekkingskracht daarvan kunnen?
Ja, het is zo, in mijn boek probeer ik eigenlijk een standpunt te verdedigen dat muziek in de eerste plaats een betekenis is. En eigenlijk geen object of ding dat bestaat buiten de menselijke ervaring. Ik denk dat muziek eigenlijk enkel in de ervaring een betekenis kan hebben.
Die het er zelf als luisteraar...
Die het er zelf als luisteraar aan gaat geven. En dan ga je natuurlijk het... Ja, veel mensen hebben dan een soort idee dat je dan een soort relativisme gaat verkondigen van ja, alle geluiden zijn dan muziek. Maar het is op zich wel opmerkelijk dat elke muzikale ervaring zo'n aantal, ja, zou zeggen, een aantal structuren heeft die heel kenmerkend zijn. Zo gaan mensen bijvoorbeeld vaak muziek ervaren wanneer ze er emotioneel betrokken op zijn, op geluiden. En je krijgt natuurlijk in deze context een interessant gegeven, omdat bij Sun er een aantal mensen enorme emoties gaan meemaken bij die klankervaring.
Zeg maar, begrijp ik het goed? Als ik dit lawaai hoor, als ik langs een luchthaven of een bouwwerf kom, dan is het lawaai. Hmm. Als ik er een ticketje voor koop en ik ga die twee kerels op een podium kijken, dan wordt het muziek. Dat hangt
ook weer van uw instelling af. Dat hangt van uw aandacht af, van uw betrokkenheid. Het kan perfect zijn dat jij op een dag dat het aan het onweren is en je bent aan het luisteren naar die onweer, dat je zoiets hebt van, maar dat klinkt muzikaal vandaag. En dan is dat op zich...
Op vogelgeluid, als ik dat heel mooi vind en opensta voor de melodie ervan, dan is
het
dat
is mogelijk dat je dan een muzikale ervaring beleeft, maar die kans is gewoon meestal kleiner. Dat heeft natuurlijk met een soort normaliteit te maken.
Heb je in je boek ook een evolutionair perspectief ontwikkeld? Want in de jongste jaren wordt er heel wat goed evolutionair biologisch onderzoek gedaan, omdat de mens is niet zomaar op deze planeet gecreëerd geweest. We zitten met een veel langere geschiedenis. En ik denk dat heel relevant is om te begrijpen wat muziek nu precies is. Want zingeving en zo verder heeft natuurlijk te maken met samenwerking, coöperatie. Dat kan bedoeld of onbedoeld zijn. Maar die betekenis krijgen zit vaak in die context.
Heb jij een evolutionaire verklaring waarom Sun door sommige mensen als het absolute top...
Dat kan ik zo niet voor de geest halen. Maar wat wel belangrijk is, je ziet wel dat muziek inderdaad inwerkt op zeer primaire muziek is emotie. Je hebt niet, en dat kan jou iets doen of niet. Sommige mensen vinden jazz leuk, anderen vinden dat ritme storend. Heeft vaak met persoonlijkheidskenmerken te maken. En dus hoe je lichaam biochemisch werkt, dat gaat echt... Ik denk dat het interessant kan zijn zonder afbreuk te doen aan alle andere aspecten. Maar omdat die culturele insteek is het denk ik heel belangrijk om net te vertrekken. En niet alleen te vertrekken vanuit dat biologisch-evolutionair verhaal, maar ik denk dat daar inderdaad heel belangrijke inzichten zitten van wat muziek is en waarom het ons aangrijpt.
Maar begrijp ik het goed? De bioloog vraagt zich af, wat is het evolutionaire voordeel van muziek? Zou dat dan kunnen zijn, die ene stam van mensen die muziek maakten samen, die gingen beter aan elkaar, die gingen
ritme,
beter samen?
Daarom is ritme zo belangrijk. Als je samen dingen moet doen, denk een mars, hè, dat je samen in hetzelfde ritme stapt, zelf moet lopen, dat is bijvoorbeeld belangrijk. Samen zingen is bijvoorbeeld bekend dat de pijngrens wordt verlegd. Soldaten die samen zingen, ook strijdliederen en zo verder, samen in groep dingen, geluiden maken, als bijvoorbeeld andere diersoorten die in groep anderen aanvallen, het stemmen op elkaar. Je merkt dat je lichaam, als je samen zingt bijvoorbeeld, zie je dat er stoffen vrijkomen in je lichaam, die een stukje anders maakt, die coöperatief werken, maar het kan ook net tegen de anderen zijn. Dus het heeft heel veel, het zit verweven in primair sociaal gedrag.
Ja, maar dat probeer ik ook in mijn boek eigenlijk aan te halen, dat er verschillende contexten zijn waarbinnen dan muziek ervaren kan worden. En dat het heel interessant is dat er ook een soort universeel aspect aanplakt, omdat uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat muziek ook invloed heeft op foetussen. En iedereen, zwangere vrouwen weten meestal heel goed dat muziek een soort prikkel is die, waardoor dat de foetus kan gaan reageren. Je kan beginnen stampen bijvoorbeeld in de buik. Maar het is zo dat er ook onderzoek is naar gedaan dat verwijst naar het feit dat muziek dat gehoord wordt door foetussen, zelfs wanneer dat ze uiteindelijk geboren worden, dat een soort effect heeft gehad op die
epigenetica,
kinderen.
Ja.
En dat de kinderen eigenlijk een soort voorkeur gaan hebben voor de muziekstukken dat zij, of voor de zaken die ze hebben gehoord wanneer dat zij foetus waren.
Voorkeur niet altijd, maar er kan altijd wel een invloed zijn. Het zijn heel complexe dingen.
Ja, het blijft toch zo dat als je dan door de muziekkeuze van je moeder bijvoorbeeld van Bohemian Rhapsody houdt en je draait dat zelf in je huiskamer, dat je dat geweldig vindt, maar als de buren het spelen, dan is dat ellendig en dan is dat lawaai.
Ja, maar daar is zelfs een heel extreem voorbeeld van. Het is zo dat bijvoorbeeld Staying Alive van de Bee Gees, en toch een vrolijk, leuk nummer, een van de meest gebruikte nummers is in militaire gevangenissen om mensen te martelen en te folteren. En dat is een van de cynischste vaststellingen die ik heb gelezen.
Heb je Staying Alive klaarstaan? Dan gaan we, ik kan een andere plaat klaarzetten, maar ik...
Man.
Maar
Yoko Ono.
Maar dit is ook culturele evolutie. En waarom? Dat je van die extreme muziekvormen kunt krijgen. Dat begint biologisch, maar je kan door culturele evolutie, kan je, zoals een staart extreem belachelijk groot kan worden, kan je ook belachelijke vormen voor sommige mensen krijgen bij muziek. Dit zijn eigenlijk, ik denk dat culturele evolutie, gebed in die biologische evolutie, absoluut een kader hoort te zijn om dit soort fantastische fenomenen goed fundamenteel te vatten.
Ja,
Thomas Serien heeft een boek geschreven dat gaat over filosofie van de muzikale ervaring en het heet Klank. Thomas, geweldig interessant.
En
dankjewel.
Dus de Bee Gees martelen. Psychologisch martelen met de Bee Gees. Ja.
Okay. Doe maar Thomas. Ja.
Ongeveer alle luisteraars kwijt zijn? Of we helemaal terug? Ik weet het niet meer, zeg. Nou, Yoko en ook de Bee Gees. Goed, Thomas Serien, dankjewel.
Dankjewel.
Puikje DJ'd, Jan Vrooman nu. je, daarnet het eerste uur, Jan, hebben we jou wel eens even gehoord. Toen ging het over de jacht. Hè? Want je hebt een geweldige documentaire gemaakt. De geschiedenis van het varken, tussen haakjes, in ons, heet die. Het is heel moeilijk om aan mensen te beschrijven waarom het zo geweldig is of wat het is. Het gaat over wat wij met varkens doen als mensen en wat varkens met ons doen. Hè? Het gaat over landbouwpolitiek, over cultuurgeschiedenis. Over...
Je zou kunnen zeggen dat dat varken heeft de mens begeleid door heel zijn ontstaansgeschiedenis. Hè? Dus vanaf het domesticeren van het varken, vanaf het jagen tot nu, is dat varken eigenlijk altijd, heeft dat varken altijd dicht bij de mens gestaan. En eigenlijk, je zou het kunnen omkeren en zeggen, wat er met dat varken gebeurd is, wat er met dat varken gebeurt, daar is de mens verantwoordelijk voor. De mens heeft eigenlijk alles wat dat met varken gebeurt en waar we nu gekomen zijn met varkens, dat is het werk van de mens.
Ja, want het kweken van varkens is echt al heel oud, hè? Van wanneer zijn de eerste sporen?
Ah, het is simpel, hè. Ze pakten zo'n wild everzwijntje en een biggetje en ze begonnen te kweken en ze domesticeerden varkens. Ja, dat was... Zo is dat gegroeid in de prehistorie. Dus die hebben heel snel varkens gekweekt, maar kiekens ook en zo. Kiekens en varkens waren zo heel dicht bij de mens. En dan komt bij dat varken nog van alles kijken. Dat de verbeelding van de culturen hebben vaak heel veel dingen aan dat varken toegevoegd. Die te maken heeft met hun eigen taboes of angsten. Of je ziet bijna Papoeas dat ze het varken gebruiken om geesten aan te roepen. Of om ziektes te verdrijven. Dus dat krijgt altijd... Dat gebeurt heel snel met een varken en veel minder met een hert of met een... Ja. Dus er is zoiets als een nabijheid. En ja, het varken, de mens is het varken, zou je kunnen zeggen, op een metaforische manier. En
interessant. In de Bok heeft daarnet dat stukje voorgelezen waarin ze het was een zwijn opensnijdt. Ja. De zin die je niet hebt voorgelezen, maar die wel in het boek staat, is van dichter bij mezelf of dichter bij de mens kom ik niet.
Bij mijn binnenkant.
Bij je binnenkant.
Blij met een varken, want herten en zo zijn herkauwers, hebben die vier magen.
Ja, die organen van dat varken liggen heel dicht in grootte en volume en functie met die van de mens.
Ja, orgaantransplantatie.
Ja, ze zijn erover. Het is natuurlijk. Ze moeten natuurlijk DNA-gemanipuleerde varkens gaan maken om bijvoorbeeld een hart
plantabel te maken.
Transplantabel te maken op de mens.
Want hartkleppen van varkens worden
dat
wel
gebruikt.
Maar het is in principe mogelijk. Een bioloog naast jou.
Het is in principe
komt
mogelijk.
Tussen de hands,
ik denk dat er experimenten bezig zijn in die richting, maar niet in België.
Het aspect van omnivoor is een duur woord. Dat varkens niet alleen plantenmateriaal eten, maar ook dierlijk materiaal eten. En dat ze met van alles weg kunnen. Dat is handig. En daarom, dat was de mens handig, want dan kon je ook afval geven, kon je van alles geven aan die dieren. Maar wij zijn ook omnivoren, weten ook een beetje van alles. Dat is ook nog een link die samenhangt.
Ja, dus die fascinatie voor het varken is zo uit als de mensheid?
Ja, en in de kunst altijd afgebeeld. Bij de eerste grotschilderingen vind je al... Je vindt daar ook runderen terug en zo, maar je vindt daar altijd varkens, wilde varkens terug op die rotschilderingen. En de kunstenaar is er altijd mee bezig geweest. In de middeleeuwen, in de hedendaagse tijden. Miss Piggy. Hè, of,
ja, de film zit propvol
varkens.
Vol met verwijzingen naar varkens. Dan vroeg ik me af, die Jan Vrooman... Enfin, ik vind het wonderlijk dat je daar geld voor gevonden hebt. Want je moet het op een dag gaan pitchen en zeggen van... En wat gaat u precies doen, meneer Vrooman? Ja, ik ga een documentaire maken over het varken.
Ja, over alles.
Alles van het varken.
Alles van het varken. Dat zeg je, dat gaat niet. Je moet thematisch uw gebied...
Ja, maar het is het.
Ja, ik zeg, nee, dat is het juist. Ik ga gewoon breed.
Maar waar komt die persoonlijke fascinatie voor het varken van? Ik denk dat ik het weet. Je noemt in je... De documentaire gaat ook over je geboortedorp. Dat wordt niet met naam genoemd. Ik gok... Hingenen of Wingenen?
Wingenen, ja.
Wingenen, voilà, zie je wel. Een dorp waar er meer varkens dan mensen zijn.
Dag, beste dorpsgenoten.
Ja, voilà, let nu een beetje op. Ja. Ben je zoon van een varkenskweker?
Ik ben geen zoon van een varkenskweker, maar het was een realiteit in ons dorp. Dus de grootste concentratie, landelijk dan, bij ons, hè, aan varkens vonden we daar... Dus het komt uit het feit dat er weinig landbouwgebied was. Dus gingen ze aan veeteelt doen, omdat je minder beslag legt op het land. Dus die varkensteelt is daar ontstaan, dicht bij de havens ook, voor aanvoer van veevoeder. Dus die varkenskweek is daar zeer sterk geëvolueerd. Ik heb dat altijd meegemaakt in de zin van transporten en vrienden en boerderijen en varkensstallen en de stank. Maar er was nog iets. Ik had een oom die folklorestoeten organiseerde. In heel Vlaanderen zo wat. Maar zijn maidenstoet, zijn begin, dat was in mijn dorp. En dat noemde de Breugelstoet. En dat waren uitbeeldingen van taferelen van Pieter Breugel de Oude. Maar daar enten hij rijkelijk varkens op. Er waren dus...
De beelden zitten in de documentaire.
Middeleeuwse personages.
Ik heb nog nooit zoveel charcuterie zien ronddragen als in de straat.
Voilà. En dus dat varken was niet alleen die economische realiteit, maar was ook direct verbeelding. In de ogen van een kind dat ik toen was. Voor mij was dat verbeelding. Die soldaten en die varkens en die varkenskoppen op stokken die rondgedragen werden. En voor mij is dat eigenlijk altijd een prikkeling van verbeelding geweest. Ja. En door te groeien en door ouder te worden, blijft dat zich herhalen, omdat je dat terugvindt bij Felicien Robs of bij die schilder of bij dat. Of je vindt het altijd maar terug. Hè.
Ja, want je praat in je documentaire ook met veel nostalgie, zeg maar, over de periode toen mensen nog thuis slachten. Hè? Toen op de boerderijen.
Ja, het heeft meer te maken. Nostalgie is een gevaarlijk ding. Maar
heb je dat ooit zelf meegemaakt?
Ik heb dat nog meegemaakt, ja.
Varkens weten slachten.
Ja, ik heb het ook voor de film ook opnieuw in Spanje dan. Hè. Maar ik heb het thuis nog meegemaakt dat er een varken op de achterkoer werd geleid. En werd geslacht en s'avonds waren alle producten klaar. De paté en de smout en de reuzel. Hè, de smout en de worst en de bloedpens. Alles was klaar. En dat was een festijn. Dat was een ongelooflijk festijn. Dat was ook heel druk. Een beetje feestachtig. En dat varken werd gekeeld. En dat was ook sensorieel fantastisch. Hè, dat gekeel van dat varken en dat bloed. En zeer fijn. Allemaal gaaf.
Ja, zeg maar, dan komen we in de buurt van... Hè, het eerste uur hadden we het er al over. Over de jacht. Hè, je hebt ook een stukje over de jagers op Everzwijnen gemaakt. Het begint er eigenlijk wel met... Je moet het lef hebben, de guts hebben om dat dier te doden. Hè?
Ja, maar ik denk, de geschiedenis van de mens is het innemen van ruimte, het wegnemen van de ruimte voor het wild, het kapotmaken, zoals je het ziet, van die natuur. En dat is onvermijdelijk ook doden, hè. Dus dat doden is zo oud als de mens. En ik denk, ja, je kunt daar op veel manieren naartoe kijken. Hè, maar ik denk dat het meer te maken heeft... als je zegt nostalgie, is het misschien te maken met het feit dat het doden een zinvolle of de betekenisvolle daad was tot, laten we zeggen, 100 jaar geleden of zoiets. Je moet niet zo ver teruggaan. En het slachten was nog iets, was een moment. Hè. En ze zeggen verdoofd of onverdoofd, maar als we met een priem... Als zes mannen dat varken vasthouden en dan gaat er een met een priem in die keel, dan krijg je nog een relatie mens-dier. Hè. Dan krijg je nog wel iets, een gebeurtenis. En dat dier heeft misschien heel gelukkig geleefd tot het moment van de slacht.
Ja, maar je zegt het ook expliciet in je film. Hè. Toen werden de varkens onverdoofd geslacht.
Ja, en vond ik... En dan zei ik er ook bij, was misschien menselijker dan de wijze waarop de dieren nu geslacht worden. Menselijker in de zin dat de relatie mens-dier zo direct was en zo eerlijk, hè, zo duidelijk. Maar dat is misschien nostalgie, als je het hebt over productie en...
Ja. Terwijl het andere uiterst is nu industriële varkenskweek. Je bent in China gaan filmen. Ja, ook in
duizenden varkens per dag die geslacht worden. Ja. Hè, massa's.
Ver uit ons zicht.
Zeer ver uit ons zicht.
Want varkensvlees, groeit dat niet in plastieke bakjes?
Ja, daar
ja, als ze het maar niet herkennen als dier, vinden we het best. En dat is nogal hypocriet.
Je ziet geen bloed in de beenhouwerij. Hè?
Nee, dat is voor die varkens. Want die zijn heel gevoelige. Ze zijn heel sociale dieren. Ze leven in groep. En daarom reageren ze ook heel sterk op voor het geursignalen van elkaar. En dat is een van de grote problemen, ook in kwekerijen en slachthuizen. Als varkens het slachthuis binnenkomen, dan ruiken ze in de urinesporen van de anderen al de paniek. Dat zijn stresshormonen. Ja. En daar reageren ze op. Dus dat is inderdaad, qua beleving, wanneer dat inderdaad bandwerk wordt, is dat inderdaad wel een soort psychologisch zeer stresserende situatie.
Dus het is een heldooi om het varken thuis te kelen. Ja, dan gaat het ook lekkerder zijn? Of?
Dat is niet mijn pleidooi.
Ja, je gaat moeten gaan, als je zou zeggen, moeten terug naar een kleinschaligheid, naar een lokale verbondenheid tussen mens en dier. En dan moeten gaan naar een andere economie, dan moeten gaan naar een ander consumptiepatroon, dan moeten gaan naar veel minder vlees eten.
Absoluut,
ja. veel minder vlees weggooien, want ze zeggen altijd, ja, maar industrieel moeten we zoveel produceren, want er zijn zoveel miljoenen steden. Mm. Beeld u in, Shanghai, 3 maaltijden per dag, en daar moet een productie achter zitten. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig. Maar je zou wel kunnen op een... Ja, ik denk het wel op een... Je zou ook kunnen een economisch model neerzetten, denk ik, waarin dat de relatie tussen mens, dier en dierenwelzijn beter is dan vandaag.
Ja, want je hebt ook een aantal mensen in Gent gefilmd die thuisvarkens kweken, midden in de stad.
Ah ja?
Dat gaat dus ook blijkbaar, hè?
Ja, het idee daarachter is eenvoudig. Je hebt veel reststromen, brouwerijen, winkels, die hebben reststromen van voedsel. Als we nu op kleine stukjes braakland een varkentje kweken of kippen in de stad, dan zijn dat, dan gebruiken die reststromen en dan zijn dat gratis vleesproductie. Ja. En de kinderen kunnen die varkens zien en ze komen in contact met dieren. En als dat dan geslacht wordt, kan dat weer een moment worden en al die dingen. Hè.
Zo. Ja, ze hoeven niet afgevoerd te worden eerst.
En dat kunnen lekkere bastaardvarkens zijn. Dat hoeven niet zo'n doorgeselecteerde varkens te zijn zoals we die nu kennen. Hè.
En als je ze op een klein veldje loslaat in de winter, dan zijn het ook onkruidverdelgers en dan ploegen ze eigenlijk.
Ja, dat is dat zeg, dat
machine nodig
een organische boer, een bioboer zoals wij dat noemen. Maar bio is eigenlijk een heel slechte term eigenlijk. Hè. Alles is bio. Hè. Ik bedoel,
als het groeit en leeft, dan is bio.
Dus organic is eigenlijk beter als term. Maar ik weet niet, vind je het beter als term, organic?
Hangt er vanaf wat je er wat je wil zeggen.
Dus we zitten daar in het vocabulaire zitten we daar een beetje slecht eigenlijk om al die dingen aan te duiden. Maar laten we zeggen dat het varken kan ingezet worden in het proper maken van het land om het saai klaar te maken. Het laat een beetje mest achter. Het eet de resten op van de vorige aanplantingen. Dus het kan ingezet. Dat is wat die boeren zeggen, die houden enkele varkens om. Maar het zijn vooral mensen die groente verkopen. Maar ze houden enkele varkens voor hun gronden.
Wat ook zo mooi is bij die stadsboeren, is dat de kinderen uit de buurt, dan ook een soort vriendschapsbanden met die varkens krijgen, dat daar veel moslimkinderen tussen zitten.
Die
varkens super leuk vinden. Ja. Dat is iets wonderlijks. Wat hebben moslims en joden tegen varkens?
Ja, dat zijn veel historische interpretaties over, maar je zou kunnen zeggen wat dat betreft de moslims komen na de joden. De joden hebben het verbod op varkensvlees ingesteld. En wat dat ik vertel in de film is dat het ging over een soort het begin van Israël, hè. Onderscheidingsdrang tegenover de plaatselijke bevolking die daar was. Zij waren de joden, het uitverkoren volk, en zij moesten zich op een andere manier in hun eetgewoontes, in hun sociaal gedrag. Dus we moesten niet dat varken eten die er overal was. Want in al die middenlanden van het Midden-Oosten waren er varkens. Ja,
het is gewoon een manier om je te onderscheiden.
Ja, onderscheiden. Dus verbod op varkensvlees, een onderscheidingsdaad. Ja.
Identiteit.
En bij Mohammed, in de islam, was het praktische reden. Want dat varken heeft veel water nodig, heeft veel land nodig om plantagemateriaal te kweken voor het voedsel. En in die Nijlvlaktes en zo was er zo'n grote populatie dat de varken een concurrent werd van de mens. Dus het was goede politiek om te zeggen, nee, wij houden het beter bij schapen en geiten en kuddes die door de woestijn
kunnen. De bergen.
Ja. Wat je dus vandaag hoort, politiek. We zouden beter minder vlees eten, want anders leggen we te veel beslag.
Dat is absoluut waar.
De omgeving.
Zoiets begint zeer pragmatisch, maar wordt dan ritueel.
Wordt dan taboe en religie. En dat wordt dan identiteit. Want de Romeinen, bij de christenen was het ook zo. De eerste christenen.
De eerste christenen waren daar ook tegen.
Maar de Romeinen.
Omdat dat joden waren uiteraard.
Ah ja, een soort.
De Romeinen waren, dat kwam uit de Joodse godsdienst. Ja. Maar de Romeinen waren zo zot op varkensvlees dat ze maar snel die regels veranderd hebben. En dus werd het varkensvlees in tegenstelling dan een soort kenmerk van het christendom. Dan gingen ze de joden aanvallen door spotprenten van joden te zetten bij zeugen en bij
dus varkens enzovoort.
Identiteit was het varken, terwijl dat tegen het varkensvlees zijn de andere identiteit was. Ja.
Wonderlijke verhalen over het varken.
Ja, veel, veel wonderlijke verhalen.
Allemaal in die documentaire De Geschiedenis van het Varken in Ons van Jan Vrooman. Ik kan hem echt iedereen aanraden.
Maar ja, waar kan je hem zien?
Is echt mooi. Hij komt begin januari. Komt hij
in 9 januari is er een belangrijk moment voor die documentaire. Dan komt hij in 8 zalen in Vlaanderen. Ja. Wordt hij tegelijk in de markt gezet op 9 januari. Warme oproep, gaat er allemaal naartoe.
Absoluut.
Waarom hebben we geen marsepein en varkentje als dessert?
Als dessert om weg te geven, ja, dat zou mooi geweest zijn.
Hoe heet het? Miserabel.
Ik denk dat het miserabel is. Zo erg is dat. Oké, Koen, ik heb het al door. Je mag het zelf opeten.
Nee, geef het aan.
Twee vlooien gaan uit.